Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Schrijf Je Leven podcast, waarin ik, Irene van Gent, in gesprek ga met ondernemende mannen en vrouwen die het leven hebben gecreëerd dat het beste bij ze past. En vandaag ga ik in gesprek met Arda Nieboer, die ik ontmoette bij het netwerk FAME, een superleuk netwerk voor vrouwelijke ondernemers die werken van binnen naar buiten. En Arda is eigenaresse van ADHD-praktijk, Special Power Academy en praktijk Meer in Kracht. En vanaf het moment dat ik zag dat Arda maar de ADHD-praktijk had, gingen bij mij allerlei gedachten en ideeën los. Dus ik wilde heel graag in gesprek met Arda, onder andere daarover. In het voorgesprek blijkt dat we heel veel dingen gemeen hebben in bepaalde ideeën over hoe het leven kan zijn. Dus Arda, ontzettend welkom. Leuk dat je er bent, dat je jouw verhaal wilt delen.
Dankjewel.
Ja. En ja, mijn eerste vraag, zoals altijd in elke podcast, is: hoe heb jij het leven gecreëerd dat het beste bij je past?
Volgens mij is het leven gewoon altijd een soort van zoektocht. Althans, voor mij wel. En mijn leven is echt niet altijd makkelijk geweest. Maar ik denk wel dat ik uiteindelijk vooral altijd bezig ben met wat werkt wel? Wat kan er beter? Of hoe voelt het goed?
Ja.
Maar vooral de wat weet wel. En die is een beetje gejat van Katelijne Wildervank. Een groot voorbeeld. Een dame die helaas is overleden. Maar die predikte vooral wat weet wel. En dat heeft echt mijn leven ontzettend geholpen. En 12 jaar geleden ben ik gescheiden van de vader van mijn kinderen. En sindsdien ben ik echt, nou, eigenlijk al wel sinds de geboorte van mijn oudste ben ik steeds meer en meer gaan doen wat bij mij past. En dat is wel een zoektocht geweest, waarbij ik zelf ook heel veel heb aangepakt om zelf ook erachter te komen wat ik echt zelf wilde of wat goed bij me paste. En er is heel veel geheeld op dat pad. Ik heb eigenlijk mijn hele leven nog eens overgedaan in trainersopleidingen en coachopleidingen. Dat is eigenlijk wat ik heb gedaan. En daar ben ik een soort van verslingerd geraakt. Want ik geloof dat dat pad nooit meer stopt.
Nee, als
Dus
je er
ik
eenmaal
blijf
op bent,
leren.
dan
Ja, ik blijf leren. En ja, ik vind het prachtig. Hoe meer je weet, hoe minder je weet, zeggen ze wel eens.
Ja, klopt.
En ja, het blijft een zoektocht. En ik hou van die zoektocht.
En heb je dan ook, want ik vind die zoektocht, ja, die is niet meer te stoppen. Dat is ook een thema wat in meerdere podcasts of in meerdere gesprekken in deze podcast wel naar voren komt. Jij zegt, ik hou ervan. Maar dan moet het toch ook wel van die momenten zijn dat je het soms allemaal ook niet meer zo helemaal leuk vindt. Of heb je dat niet?
Ja, zeker. Je komt natuurlijk ook op kruispunten terecht waarbij je ineens inzicht krijgt van, oh mijn hemel, wat een trauma's heb jij eigenlijk als kind. Ik weet nog dat ik een tijdje terug een training karakterstructuren deed. En al die karakterstructuren staan voor bepaalde periodes in je leven waar je trauma's hebt opgelopen. En als dat zo is, dan hoort daar een bepaalde karakterstructuur bij. Ja, ik denk dat ik alle boxjes kon vinken. Ja, dat zijn niet de allerleukste momenten, omdat je daar ook leert om daar doorheen te gaan. Ja, dat is heftig en ook nodig en ook mooi. Het is ook mooi.
Ja, want ook door daar doorheen te gaan, heb je weer extra, moet je dat zeggen, kennis in het werk wat je doet, denk ik.
Ja, ja, zeker.
Ja.
Ja. Ik zeg wel eens tegen mijn cliënten, ik gun niemand mijn leven. Hoewel de laatste jaren zijn fantastisch hoor. Of in ieder geval stukken beter. Ik gun niemand mijn leven, maar door dit leven kan ik wel dit doen.
Ja, ja. En als je dan zegt, dan kan ik dit doen. Ik noemde al in de intro, je hebt drie bedrijven of drie takken in. Ik weet niet hoe jij het hebt georganiseerd in je bedrijf. Maar in ieder geval, je doet drie dingen waarvan... ben je met iets begonnen? Ben je met een van de drie begonnen? En is er daaruit weer verder iets naar voren gekomen? Of hoe is jouw ondernemersreizen gegaan?
Nou, ik ben 22 jaar geleden begonnen met het overnieuw doen van mijn leven in coachopleidingen en trainersopleidingen. Daar ben ik begonnen met, maar dat wordt een hele opsomming hoor, maar ja, communicatieve vaardigheden. En toen ben ik gaan freelancen in het bedrijfsleven. Daar deed ik eigenlijk van alles en nog wat. Daarnaast ben ik omgaan met pesten gaan doen, omdat ik zelf heel erg gepest ben. Toen begeleidde ik daarnaast dus ook kindertjes. En toen had ik zelf inmiddels twee kinderen en ik vond het hartstikke lastig, die opvoeding. Dus ik dacht, jongen, jongen, ik kan altijd hartstikke goed met kinderen. Kinderen houden van mij, ik hou van kinderen, maar mijn eigen kinderen, ik vind het een partij anders. Of lastig om dat goed te begeleiden. Toen heb ik effectief communiceren met kinderen gaan doen. Dus dan had ik ouders. Nou ja, en zo on en zo on en zo on. En toen was er een soort brei. Toen dacht ik, ja, mijn hemel, ik heb van omgaan met pesten tot en met effectief leiding geven, time management, effectief communiceren met kinderen. Dus alles was. En ik vond alles leuk. En van daaruit kwam ik eigenlijk achter dat wij thuis, ik en de kinderen, alle drie een. Dat er iets anders aan de hand was. En dat was ADHD, althans. Zo keek ik er toen naar. Dus wij hebben alle drie de types van ADHD hebben we thuis. En toen moest ik naar reguliere zorg natuurlijk om die diagnose te stellen. En daar was het protocol medicatie en een ADHD training. En die training bestond uit time management, wat ik zelf gaf, die training. En cognitieve gedragstherapie, waar ik masterclasses in had gedaan. Dus ja, toen zei ik, ja, ik heb eigenlijk niets aan die standaard training. Sorry, ik wil niet arrogant zijn, maar ja, ik ben al trainer coach. Ik doe al heel veel. Alles wat ik tegenkom, dat pak ik al aan door dingen te doen. Nee, dat moest ik toch maar doen. Ja, en toen dacht ik, ja, dit is het. Hier komt alles samen. En toen ontstond ADHD-praktijk. En daar kwam ik natuurlijk heb ik een ADHD-coachopleiding voor gedaan. En in die praktijk kwam ik in aanraking met mensen die ontzettende volle hoofden, ontzettend druk waren of onrustig met name. En toen dacht ik, dat moet anders toch weer. Ik moet een laagje dieper gaan werken. En zo kwam ik op hypnotherapie en IEMT, Integral Eye Movement Therapie. Ja, en dat vond ik fantastische methodes. Dat ik dacht, dit moet voor iedereen. En ja, en toen kwam praktijk meer in je kracht. En ja, vorig jaar, toen had ik zelf gedoe met mijn dochter. En ik wilde eigenlijk hulp inschakelen, maar ik dacht, ja, welke hulp dan? Want inmiddels had ik al zoveel gedaan. En ik had echt wel een missie van praten alleen helpt niet. Het moet echt op een andere manier. Echt op een onderbewust niveau. Of misschien zelfs hartsniveau of zielsniveau. Daar zit het echte werk. Dat kan allemaal veel mooier en vlotter. Maar ja. Die hulp kon ik eigenlijk niet vinden. En toen dacht ik, ja, fuck it. Ik ga het zelf doen. En zo ontstond weer de Special Power Academy. Met al die onderdelen erin. Dus met hypnotherapie, Integral Eye Movement Therapie, energetisch werk had ik nog niet eens genoemd. En traumawerk. Want dat zit heel vaak ergens onder verborgen, waardoor bepaald gedrag ontstaat. Ja, en die loopt nu. Dus dat is het nieuwste. Het loopt inderdaad allemaal in elkaar over.
Ja, dus je evolueert eigenlijk steeds door en ze horen eigenlijk ook allemaal een beetje bij elkaar.
Ja.
Nou ja, wat ik wel leuk vind om even te benoemen, de eerste keer dat ik jou dat jij vertelde dat je ADHD-praktijk had, vroeg ik al aan je van ja, maar wat interessant, want hoe kijk je dan naar de diagnose ADHD? En toen vertelde je me meteen al van ja, maar dat is. Dat ik kijk niet meer naar de diagnose, ik kijk meer naar de persoon en hoe de persoon met deze diagnose om kan gaan om een fijn leven te krijgen. Want dat is eigenlijk wat je wilt voor jouw cliënten. Je wil dat ze een fijn leven krijgen en kunnen leven met het label, om het zo maar even te zeggen. Of uiteindelijk het label los kunnen laten.
Ja.
Dus dat vond ik wel mooi, omdat ik er zelf ook altijd zo over gedacht heb. Van, je kunt wel een label op iemand plakken van die heeft ADHD en die is over of is hoogsensitief of hoogbegaafd of wat dan ook. Maar er zit altijd iets onder. En leven naar een label is ook niet heel gezond, denk ik. Dus hoe, als er iemand bij jou komt, hoe gaat zo'n traject dan? Hoe kijk je, ja, zou ik zeggen, dat klinkt een beetje gek, hoe kijk je naar zo'n persoon? Maar je kijkt naar de persoon als persoon, neem ik aan. En die wil je weer een lichter leven geven.
Ja, dat klopt. Ik kijk voorbij de diagnose. Ik kijk naar de hele mens. Ik kijk, eigenlijk hebben we alleen in de intake het over ADHD. En dat zijn vragen als, wanneer is de diagnose gesteld? Gebruik je medicatie? En waar loop je tegenaan? Dat zou ook nog ADHD-erig kunnen zijn. En daarna hebben we het eigenlijk vooral over waar wil je naartoe? Hoe voelt dat? Wat ziet een ander dan? Hoe verandert je gedrag dan? Dus in de intake ga ik gelijk al oplossingsgericht aan de slag. Wat wil je ervoor in de plaats? Klinkt het misschien een beetje oneerbiedig. Maar mensen die heel erg probleemgericht denken of diagnosegericht denken, dat is in mijn ogen juist een onderdeel van het probleem. Dus ik leer ze, of ik heb het eigenlijk. Eigenlijk begin ik elke sessie met waar loop je tegenaan en wat gun je jezelf.
Ja.
En daarbij ruimen we dus bepaalde blokkades op. En gaan we vooral ook aan de slag met wat gun je jezelf.
Ja, want je gaat daarbij eigenlijk een stuk verder dan dat de reguliere zorg doet, die eigenlijk zegt van ja, je hebt ADHD, dus laten we vooral dat aanpakken. En dan moet je leren je time te managen en dan moet je leren hoe je beter met jezelf en met mensen om kunt gaan. En dan gaan we het elke keer hebben over het feit dat jij ADHD hebt, want dan drukken we het er nog even lekker wat dieper in, zodat je zeker weet dat jij die diagnose hebt en dat jij dat bent, zeg maar. Dus je wordt bestempeld als de ADHD'er, bij wijze van spreken. Terwijl jij kijkt naar de mens als een volwaardig persoon die verlangens heeft en die jij het ook gunt om gewoon een lekker en eenvoudig leven te hebben. Dus je draait het eigenlijk volledig om dan wat er in de
Ja.
zorg wordt gedaan.
Ja, absoluut. Ik kijk naar. Ja, wat ik eigenlijk is het echt niets anders dan. Jij als persoon hebt te dealen met het leven waar je nu in zit. En wat is dan het moeilijkst? En hoe zou je het willen hebben? En daar naartoe gaan. We verzinnen dus wat werkt wel. Wat
Ja.
werkt wel voor jou?
Ja.
En wat ik heel mooi vind is dat het zijn vaak maar delen die dingen veroorzaken binnen jou. Dus er is een deel dat onrustig is. Er is een deel dat kritisch is, een innerlijke criticus. Of er is een deel. En al die losse delen hebben allemaal dezelfde intentie, namelijk goed voor jou zorgen of jou beschermen. Maar al die rollen zijn vaak niet meer nodig. Of die werken zo hard inmiddels en gaan nog harder werken om het op te lossen. Dat ja. En zo werken mensen vaak rondom problemen. Ik moet nog beter doen, nog harder, nog. Ik moet het beter weten ook vooral, nog meer analyseren. Terwijl ik denk, in godsnaam hou op met analyseren.
Ja, want je zegt, en dat vind ik wel interessant, ook dat je dat wat verder kunt uitleggen, is dat je zegt dan, er zijn delen in jou die bepaald gedrag zijn gaan vertonen. Dus een deel is heel onrustig. En laten we even dat onrustige deel van iemand pakken. Dus iemand, want ik weet niet, je werkt met kinderen en volwassenen of alleen met.
Alleen met volwassenen.
Oké. Dus er komt iemand bij je en die is heel erg onrustig. En is misschien al zijn hele leven heel erg onrustig geweest. Is dat dan een soort van overlevingsstrategie die iemand heeft aangenomen, die op een gegeven moment nodig was, maar daarna eigenlijk niet meer?
Ja, dat denk ik wel. Als je het boek leest van Cabo Mathé, Het verstrooide brein, die legt dat ook heel erg mooi uit. Die zegt dat wij mensen zijn eigenlijk het enige zoogdier die dat geboren wordt met een onvolmaakt brein. En gebeurt er dus met name iets in die eerste 3 jaar waarbij je nog totaal afhankelijk bent van je eerste verzorger. Zelfs ook al is dat als je nog in de buik zit of tijdens de bevalling, dan maakt je brein een andere bedrading aan. En een van de overlevingsmechanismen is super alert zijn en in opperste staat van paraatheid zijn. Ja, dat is hartstikke onrustig. Dat is in opperste staat zijn om op elk moment van de dag te kunnen vluchten. Dus wat is nou wat? Als je gaat kijken naar de symptomen van trauma, dan lijkt dat ontzettend veel te kenmerken van ADHD. Dus wat is nou wat?
Ja.
Ik heb eigenlijk geen idee of ik je vragen beantwoord.
Nou ja, voor een deel wel. Ja. Nou ja, ik ben gewoon benieuwd, zeg maar, hoe dat werkt met die delen in je, die dan dus een soort van in de overdrive gaan en dus heel hard gaan werken om iets op te lossen wat eigenlijk niet meer opgelost hoeft te worden. Want
Ja.
dat onrustige of die innerlijke criticus of, nou, ik kan even geen ander voorbeeld bedenken, die zijn er
Ja.
omdat ze je wilden beschermen op een bepaald moment in je leven. En als dat er dan niet meer is, omdat dat beschermingsmechanisme, maar of. Nee, het probleem is er niet meer, maar de beschermer komt zelf nog de hele tijd op. Ja.
Ja. Ja.
Dat.
Kijk, ja, dat klopt helemaal. Dat traumadeel, dat het overkomen is, die wordt eigenlijk als het ware een soort van onder water geduwd, in je onderbewustzijn geduwd. Want dat is een heel vervelend gevoel. En dat traumadeel, die wordt beschermd door een overlevingsdeel. Maar doordat dat traumadeel weggeduwd wordt, en dat doen dieren bijvoorbeeld dus helemaal niet, die dealen gewoon met wat er is. Daar kom ik zo op terug. Dus wij duwen dat weg. Er ontstaat een overlevingsdeel, namelijk, ik geef mijn eigen voorbeeld, ik moet heel alert zijn wat mijn moeder doet, hoe ze kijkt en wat ze zegt. En, want anders trek ik me liever terug. Ik was meer de terugtrekkende type. He, meer de ADD. Want dat voorkomt gedoe. Dat voorkomt misschien wel, nou ja, whatever er kan ontstaan in zo'n situatie. Dus dat deel, die heeft nog steeds wel de neiging bij mij, ook al ben ik nu 54. Jammer hè, dat ik dit zeg, ja. Maar ook al nog steeds wel die terugtrekkende beweging.
Ja.
Terwijl, ja, het is nou toch echt niet meer nodig. En sterker nog, ik ben een alleenstaande moeder met 3 bedrijven. Het is helemaal niet handig om me terug te trekken. Ik zou juist meer mogen shinen. Ik zou meer naar voren mogen treden. Maar dat is nog wel een heel oud deel, wat af en toe nog wel eens de kop opsteekt als iets getriggerd wordt. En ja, het zijn dus vaak verdedigingsmechanismen die nog bepaalde dingen doen, die misschien niet meer handig zijn. En wat dus nodig is, is dat dat traumadeel geheeld gaat worden. En op gaat groeien naar je gezonde volwassen ik. En als dat gebeurt, dan hoef je ook niet meer zo hard te werken. Dat overlevensdeel moet eigenlijk ook in gaan zien dat je volwassen en gezond bent. En dat je in een totaal andere situatie zit.
Ja.
En
En dat je eigenlijk
zo
veilig bent, dat het veilig is waar je nu bent, dat die dreiging er niet meer is. Ja.
Precies, dat is precies wat het is. En dan hoeft hij ook niet meer zo hard te werken, kan hij uitrusten. En sterker nog, kan hij die ontzettende kwaliteit van dat terugtrekken ook misschien gebruiken op een andere manier. Hè, misschien is het in mijn geval, zou die kwaliteit van dat terugtrekken heeft ook ervoor gezorgd dat terwijl ik me terugtrok, dat ik de hele wereld ontzettend goed heb geobserveerd. En die kwaliteit, die is er nog steeds. Die kan ik juist misschien wel meer in gaan zetten. Door er ook even voor te kiezen om even naar binnen te gaan en te kijken wat er nou precies is. Want dat is een totaal andere manier van handelen.
Ja. Doe je
En dan
dat
wordt
nu
het.
ook? Als je het even op jezelf betrekt, neem je die tijd ook nu? Nu je dat weet?
Ja. Nu gebruik ik het. Vroeger noemde ik het, ik zit in mijn kokonnetje. En nu kies ik er af en toe expres voor om in het kokonnetje te zitten om even in te checken. Dat is wat ik nu als kwaliteit meer heb dan ooit.
Ja.
Vroeger was het ter voorkoming van en uit iets gaan, dus je ergens van afwenden. Maar nu gebruik ik het juist voor mezelf om even naar binnen te gaan. Maar het is dezelfde terugtrekkende beweging, alleen ik zet hem totaal anders in.
Ja.
Het mag er nu ook zijn. Vroeger vond ik mezelf heel dom dat ik weer niks zei. En nu denk ik, ik vind het, ik kies er even voor.
Ja. Dus je had naast dat je een onrustig brein had, had je ook een behoorlijke innerlijke criticus.
Enorm.
Is dat een
Ja.
kenmerk van ADHD ook, van dat je die allebei hebt? Dat je.
Nou, de gevolgschade bij iemand met ADHD is vaak veel hoger dan bij iemand met een neurotypisch brein, omdat ik geef als voorbeeld een 12-jarig jongetje met ADHD heeft al 12.000 keer meer negatieve feedback gekregen dan de andere jongetjes. En als kind heb je de neiging om te geloven dat het door jou komt. En dus ontstaat er dan ook een grotere interne een innerlijke criticus.
Ja. En dat komt dan omdat zo'n kind op school en thuis vaker de reactie krijgt van dat hij rustiger aan moet doen, of dat hij het anders moet doen, of dat hij mee moet doen, of wat dan ook.
Ja,
Is
ja.
dat dat? Ja.
Ja, dat klopt zeker. En ik denk ook dat veel mensen met ADHD meer gepest worden. Mensen die überhaupt een beetje anders zijn, hebben een grotere kans om gepest te worden. En als jij dan denkt dat het jouw schuld is, dan krijg je dus ook een grotere innerlijke criticus.
Ja.
En dat is de neiging van veel kinderen. Je gaat ergens geloven dat het jouw schuld is.
Dat is natuurlijk ook heel schadelijk voor de ontwikkeling van een brein.
Zeker.
Ja.
Want je
En
gaat
je.
je of verder terugtrekken, of je gaat juist drukker worden, of je
Ja.
gaat juist onrustiger worden, op je hoede zijn, spanning opbouwen
Ja.
of tegenwil creëren, zoals ontwikkelen, zoals Cabo Maté zegt. Altijd maar tegengas geven.
Ja.
Het zijn allemaal overlevingsmechanismen eigenlijk.
Ja. Ja. En je zei net van wij zijn volledig anders dan de dieren, want de dieren gaan daar anders mee om. En daar wilde je nog even op doorgaan.
Ja, als een beer bijvoorbeeld vis wil vangen in een rivier en hij loopt naar de rivier en daar is helaas geen zalm, dan loopt hij verderop de rivier op. Weet je, hij gaat gewoon weer op zoek. En stel dat hij aangevallen wordt door een andere beer dan, en het loopt goed af, dan schudt hij een keer en hij gaat weer door met zijn leven. En wij mensen doen dat niet. Wij mensen gaan harder werken of we gaan erover denken, we gaan problemen analyseren, we gaan van alles doen, maar niet even met de kop schudden en even de tijd nemen om dat lichaam weer te ontwikkelen, om weer los te laten, die stressstofjes. En vervolgens even om ons heen kijken, oh, het is veilig, we kunnen weer door.
Ja.
Nee, dat doen wij niet.
Klinkt wel
Wij,
lekker
ik,
om even
ja,
zo los te schudden en het gewoon kwijt
ja, ja,
te
maar dat zouden we eigenlijk moeten doen.
Ja.
Dat is echt iets wat als je een hond aait bijvoorbeeld, dat eerste wat hij doet is schudden. Hij schudt gewoon die energie gelijk van zich af. Och, wat een verademing.
Ja. Ja. Ja, interessant hè. Jeetje, en wat heeft het. Want je zegt van ja, de diagnose kwam dat jij en beide kinderen. Of de diagnose ADHD kregen. Ik wil er niet per se zoveel op dat ADHD doorgaan, maar het heeft natuurlijk ook een verandering bij jou teweeggebracht. Het heeft jou nou ja, aan het denken gezet. Je bent nog meer andere therapieën gaan doen om dingen nou ja, eigenlijk los te laten. Of dan overtuigingen los te laten. Wat heeft het voor effect bij je kinderen gehad om niet niet, want ik neem aan dat zij ook niet het reguliere traject ingegaan zijn, als jij hun moeder bent.
Nou, aan het begin wist ik natuurlijk helemaal niet hoe of wat. En ik ben wel, ik had zeker wel het brave meisjessyndroom. Zeker als het om iemand gaat die een hogere autoriteit heeft in mijn ogen. Dus wel, wij zijn wel degelijk het reguliere circuit ingegaan. Maar ze hebben eigenlijk weinig begeleiding gehad. Dat was niet bij hun. Heel gek eigenlijk. Ze hebben wel medicatie gehad. En ik zelf ook. Zou ik dat nu anders doen? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Je doet wat je kan met wat je op dat moment weet. Dat is wat het is.
Ja, ik denk dat dat in alle gevallen zo is. En wat maakte dan dat jij daar opeens of het op een gegeven moment anders over ging denken? Want ik ken je een beetje. We hebben net een gesprek gehad over hoe jij ziet van ook hoe je ook je cliënten in de praktijk terugbrengt naar eigenlijk hun hogere zelf, hun ziel, hun essentie. Zodat ze vanuit die lichtheid weer kunnen gaan leven. Dus dat traject ben je, neem ik aan, zelf ook doorgegaan.
Ja. Dus wat is je vraag?
Nou
Hoe
ja,
het...
wat maakte dat er op een gegeven moment een omslag kwam
Oh ja.
in jouw denken of in jouw aanpak? Want je bent, neem ik aan, op een gegeven moment gestopt met de medicatie
Ja.
en met andere dingen gaan doen. En een andere visie gekregen op de diagnose.
Ja, nou de eerste omslag was wel gewoon de diagnose zelf. Want dat hielp mij enorm om milder naar mezelf te kijken. Dat ik niet zo dom of vooral dom was, onhandig en gek of whatever was. En daardoor werd die innerlijke criticus minder groot. Dat hielp me enorm. Ik snapte ook ineens waarom ik anders was. Maar de allergrootste omslag is gekomen door hypnotherapie. Omdat je dan rechtstreeks met je onderbewustzijn gaat praten. En vervolgens IEMT, IEMT. Ja, dan kom je achter de kern waardoor bepaalde dingen ontstaan. En ja, dat is de allergrootste omslag geweest. En toen ik daarna ging. Ja, het loopt allemaal in elkaar door weer, hè? Toen ik daarna met energetisch werk ging werken, ja, toen was het helemaal fantastisch. Toen, ja. Toen, maar met name mijn kennismaking met hypnotherapie en IMT. Die hebben echt een enorme omslag. Omdat je eigenlijk alles op je onderbewuste niveau kan oplossen. Of de kern kan vinden. Niet in je brein, niet in dat oeverloze analyseren van hoe komt het toch dat? En ja, ik heb dan dat ik. En nou ja, enzovoort. Je kent misschien de rotondes in je hoofd. Daar zit absoluut niet het antwoord. Sterker nog, daar zit de oorzaak van je probleem.
Ja,
Daar
het
geloof ik in.
continue denken. Ja. En het
En
continu op zoek willen naar oplossen en analyseren. En
ja, nou, oplossen zou mooi zijn, maar we zijn vaak aan het analyseren wat er niet goed gaat. Dus als we zouden bezig gaan met, hey, hier gaat het goed, daar wil ik meer van, dan zou ik al blijer worden. Dus op zoek naar oplossingen graag, maar wij zoeken vaak naar oplossingen door het probleem te analyseren. Daar zit een denkfout. Want hoe meer aandacht voor het probleem, hoe groter het wordt.
Ja, dus eigenlijk wat je aandacht geeft groeit, geldt hier ook weer.
Ja.
Ja, dus ik vind het wel mooi wat je zegt, dat je echt gaat kijken naar wat werkt wel.
Ja, en wat wil je wel? Ja. En wat heeft er al gewerkt? Dus echt dat oplossingsgerichte. Wanneer haakt je brein wel aan? Kijk, als je problemen gaat oplossen door harder te werken, dan ga je ook harder werken in een baan die totaal niet bij je past. Ja, daar ga je hartstikke van, ga je hartstikke burn-out van of overspannen van. Maar hoeveel mensen doen dat wel niet? Ja,
Ja.
ik denk dat het juist belangrijk is om te zoeken wat wel werkt.
Ja. En ben je
En
daarom
natuurlijk,
dan. Oh, sorry.
natuurlijk
Sorry.
zijn er dingen waar je aan moet voldoen, bepaalde procedures. Of ik moet ook mijn BTW doen elke kwartaal. Maar vind dan dingen hoe je dat het makkelijkst gaat doen.
Ja.
Hoe je brein even aan laat haken, zodat je daar makkelijk aan kan beginnen.
Ja. En want je zei net ga meer doen van waar je goed in bent. Is dat dan ook de reden waarom je praktijk meer in je kracht bent gestart op een gegeven moment?
Nou, meer in je kracht is eigenlijk ontstaan omdat ik hypnotherapie en IMT zo ontzettend mooie methodes vond, dat ik dacht, dit moet gewoon voor iedereen beschikbaar worden. Dus ja, toen moest meer in je kracht ook komen.
Ja, dus daarin geef je hypnotherapie en IMT. Sorry.
Daar doe ik eigenlijk hetzelfde als bij ADHD-praktijk.
Oké.
Ja, dus ook energetisch werk. Ja, en alles wat ik nog meer doe. Ja.
Ja.
Ik hussel altijd alles door elkaar, combineer alles.
Ja, mooi. Hey, en als je nou zou kijken naar een toekomstbeeld, hè, van hoe we eigenlijk als mensen, maatschappij, hoe we het ook willen noemen, misschien wel als de zorg of wat dan ook, om zouden gaan met dit soort diagnoses, zou dat er voor jou uitzien?
Dan zouden er eigenlijk geen diagnoses meer zijn. Dan zou het erom gaan. Dit is waar ik nu tegenaan loop. Ik moet hier en hier aan voldoen. Of ik gun mezelf iets anders. Of ik voel me zus en zo en daar heb ik last van. En daarmee aan de slag gaan. Het zou veel breder zijn. Ik zou de hele mens meenemen wat hij meegemaakt heeft. Wat hij wel kan, of wat hij niet kan, of wat hij moeilijk vindt, wat hij makkelijk, alles. Ik vind het eigenlijk te gek voor woorden dat als ik naar een psycholoog wil, dat ik het liefst een diagnose moet hebben, want anders kunnen ze me niet helpen. Ik trek een heel vies gezicht bij, maar dat kunnen jullie niet zien.
Ja.
Ja, dat vind ik zoiets geks eigenlijk. Dat bestaat in mijn ogen niet.
Nee.
En als het dan al ADHD is, dan is het maar een deel die misschien impact heeft op. Maar je bent het niet. Dus als ik in de verte zou kunnen kijken, dan zouden er geen diagnoses meer zijn. Dan zouden op onderbewust niveau, misschien zelfs harts- en zielsniveau gewerkt gaan worden. Dan zou er naar de hele mens gekeken worden. En met name zou er. Gefocust worden op balans, op heelheid. En alles wat dat in de weg staat, oplossen.
Ja. Ja. En volgens mij, als ik jouw verhaal ken, ook daaraan toegevoegd, geen lange trajecten meer, maar door het intunen met de ziel of met het hartsverlangen, veel sneller tot weer tot dat leven komen waarin iemand weer geluk en rust ervaart.
Ja, maar dat gebeurt dan eigenlijk automatisch.
Ja.
Als jij het voor elkaar kan krijgen om in één sessie die balans te voelen tussen je hoofd, het denken, je hart, emoties en je intuïtie, of nog hoger, het universum of de bron en jij als mens en moeder aarde, en daar een flow in kan krijgen. Dan is er niet zoveel meer nodig. Soms is ook de ziel bijvoorbeeld eruit gevloed bij grote traumatische dingen. Dat is misschien dan nog stapje 1. Eerst de ziel terugbrengen en dan de balans. De grote balans en de kleine balans. De grote en de kleine flow. Hoofd, hart, buik en het universum, de bron, de mens en moeder aarde.
Mooi.
Ja. En alles wat dat in de weg staat, daarmee werken. Dat uit de weg werken. Maar als je begint met die balans, ben je echt dan heel eind.
Ja, en jij zei, het is wel even een mooie om, want je zegt de ziel kan daaruit gevloekt zijn bij een grote traumatische gebeurtenis. In jouw visie is de ziel geïnterneerd in het lichaam eigenlijk, zit het ergens in het lichaam. Maar het kan zijn dat je door een traumatische gebeurtenis dat die ergens anders is. En dan heb je hem terug te halen naar binnen.
Ja, dat klopt.
Ja, mooi.
En dat is heel mooi om te zien als dat gebeurt bij iemand.
Want daar begeleid jij mensen ook in, toch?
Ja, daar begin ik zelfs vaak mee.
Ja.
Het is natuurlijk een hele gekke vraag van mensen die komen voor ADHD-praktijk, maar ik begin er echt heel vaak mee. Niet in de intake of zo, maar als ik ga imten, begin ik daar vaak mee.
Ja.
Omdat het weinig zin heeft om iets te doen als iemand, als de ziel eruit is of als iemand gedissocieerd is. Dan
Ja.
heb je eerst iemand weer terug in zijn lijf te brengen.
Ja.
Dat is echt stap 1 in mijn ogen. Dus ik check dat eigenlijk altijd. Ook bij advocaten en hooligans. Het maakt mij niet uit wie er voor me zit.
Maar je hebt dus zo te horen een diversiteit aan mensen die bij je komen.
Ja, en dat vind ik het meest fantastische van mijn werk misschien wel.
Ja.
Ja.
Ja, mooi. Nou, dankjewel Arda voor jouw mooie verhaal en jouw inzicht in het loslaten van de labels, om het zo maar even te zeggen. Wil je meer weten over Arda, dan vind je de link naar haar website in de show notes. En voor nu zeg ik dankjewel voor het luisteren en tot de volgende aflevering.